Wij lezen vanmorgen Psalm 123.
Een lied Hamalot. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zijt. Ziet gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand hare vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn de verwachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, de spot der weelderigen, de verachting der hoogvaardigen.
De psalm die we vanmorgen samen gelezen hebben, gemeente, psalm 123, is ook de stof voor de prediking op deze nieuwjaarsmorgen. Het thema waaronder vanmorgen op deze nieuwjaarsdag psalm 123 wordt bepreekt, is het gebed van een slaaf tot zijn meester. Het gebed van een slaaf tot zijn meester. Hij slaat allereerst zijn ogen op tot zijn meester. Hij kijkt naar de hand van zijn meester en hij appelleert op het hart van zijn meester. Dus hij kijkt met zijn ogen op naar zijn meester. Hij ziet op de hand van zijn meester. En hij appelleert op het hart van zijn meester. Er zijn van die psalmen gemeenten die je direct kunt koppelen aan mensen. Misschien heeft u dat, of heb jij dat zelf ook wel eens. Meestal stel ik zo'n vraag ook in een trouwgesprek aan een jong echtpaar. Is er ook in jullie leven een psalm die een grote rol is gaan spelen? Die we dan bijvoorbeeld ook een plaats kunnen geven in jullie huwelijksdienst. Het kan ook zijn als je terugdenkt aan het leven van je overleden vader of moeder, dat dan direct een psalm ook boven komt drijven. Moeder zong die psalm, ik noem maar even willekeurige voorbeeld, psalm 25 vers 6, heel vaak. Dat was nou haar lijflied. Het kan ook zijn dat u mensen typeert aan de handen van psalmen. Omdat u hem of haar op een persoonlijke manier hebt leren kennen. En in de gesprekken die u had, deze psalm vaak aan de orde komt. Als predikant heb je dat ook. Bij psalm 123 moet ik altijd denken aan een oude christin die nu al jaren juicht voor Gods troon. De laatste jaren van haar leven waren moeilijke jaren. Zware jaren. Omdat ze leed aan de gevreesde ziekte. Ze stond voor een zware operatie en de dokters hadden aangegeven dat het zeer risicovol zou zijn. Dat er weinig kans van overleven zou zijn, mocht ze er doorkomen, dan zou ze voor de rest van haar leven niet meer kunnen praten. En we hadden voor de laatste keer een gesprek. De laatste keer in het besef dat het misschien echt de laatste keer zou zijn. Dat ze niet meer door de operatie heen zou komen. Of de laatste keer een gesprek op gelijk niveau. Dat zij nog kon praten. En antwoord kon geven. Allerlei vragen kwamen langs. Allerlei aanvechtingen. Maar ook de eenvoud waarin ze haar vertrouwen mocht stellen op de Heere. Ze kwam door de operatie en ze werd wakker en kon niet praten. Samen hebben we toen psalm 123 gelezen. En tijdens het lezen zag je het voor je ogen gebeuren. Hoe langzaam maar zeker de ogen, al luisterend naar psalm 123, werden opgetrokken. Door het woord naar boven. Een gebed zonder woorden, gemeente. Dat is psalm 123. Neem dat mee. Het jaar 2019 in. Ook al wanneer je kan praten. Zijn er soms situaties waar we op dit moment misschien geen eens besef van hebben. Maar waar u of jij wel voor komt te staan, dat onze woorden tekort schieten. Tekort vanwege de verbijstering. Tekort vanwege de schrik. Tekort vanwege het overstelpende verdriet. Tekort schieten omdat er geen woorden zijn om te verwoorden wat er in je hart op dat moment omgaat. bidden zonder woorden, met sprekende ogen. Er is ook al een aanleiding toe om zo deze psalm te lezen. Als we letten op het slot van de psalm, dat zal in het derde punt wel naar voren komen. Je merkt aan alles dat de dichter wie hij is, dat wordt niet benoemd. En dat geeft ook alle vrijmoedigheid, zo wil deze psalm gelezen worden, om u zelf erin te lezen. Daar nodigt die psalm ook heel concreet en letterlijk toe uit. Deze psalm begint ook heel bewust met het woordje ik. Ik hef mijn ogen op. En het plaatst u en jou meteen al aan het begin van dit nieuwe jaar voor de keus of u uzelf wilt laten meenemen door deze psalm en door dit gebed. En u al luisterend ook voor uzelf mag zeggen: ook ik hef mijn ogen op tot God die in de hemel zit. En ik zou bijna zeggen, jongelui, wat houd je tegen? Wie houdt je tegen vanmorgen? Om niet samen met Psalm 123 zo het jaar te gaan beginnen. Ik hef mijn ogen op. Daarom is deze psalm ook zo anoniem. Er staat geen naam. Psalm 122 draagt de naam van David, zo zagen we gisteravond. Het klinkt nauwelijks iets door vanuit het leven van de dichter. Zo terughoudend mogelijk stelt de dichter van deze psalm zich op om daardoor alle ruimte te geven aan u en jou om ook je ogen op te slaan naar boven. Wat opvalt trouwens is dat deze psalm, het is heel duidelijk een gebed, niet begint met de naam van God. Pas aan het slot valt de naam van de Heere letterlijk, slot van vers 2 en het begin van vers 3, daar komen we straks nog op terug. Maar dat de dichter uitvoerig beschrijft hoe hij zich verhoudt tot God. Zonder zijn naam te noemen wordt al direct duidelijk aan het begin van vers 1, laten we maar even kijken gemeente, wie hij voor ogen heeft. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Al noemt hij de naam van de Heere niet, hij valt wel bij de Heere direct met de deur in huis. Hij spreekt God direct aan en dat maakt deze psalm, dit gebed, ook tot een bijzonder gebed in het boek van de psalmen. Het gebeurt eigenlijk niet zo heel erg vaak dat de psalm zo direct en zo concreet, heel rechtstreeks en persoonlijk de Heere meteen aanspreekt, zonder het vermelden van de naam van de Heere en daarmee God te omschrijven en in die omschrijving van de Heere ook al direct aan te geven wat er in het gebed van God wordt verwacht. Nee, het is ik tegenover u. Ik en u. Maar is dat eigenlijk ook niet het geheim van het gebed? Daar wanneer je alleen bent en je knieën buigt voor God, dat je de Heer ook zo rechtstreeks mag aanspreken, zonder omhaal van woorden, zonder een grote inleiding. Ik hef tot u, die in de hemelen zit, mijn ogen op en bid. Wat ook opvalt trouwens, als we even luisteren naar de manier waarop de dichter zich opstelt tegenover, waarop de bidder zich opstelt tegenover de Heere, is dat hij de Heere direct ook heel hoog ziet. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. En dat doet de dichter niet voor niets. Daarmee maakt allereerst duidelijk dat de Heere regeert, vandaar die uitdrukking God die in de hemelen zit. Je mag ook lezen, jongelui, die in de hemelen troont. Dat wil de dichter als het ware zeggen. Niet alsof God op grote afstand, passief, zonder iets te doen, zit toe te kijken hoe het in het leven van de dichter en ook in deze grote wereld eraan toe gaat. Op een afstand kijkt hij als een onbewogen toeschouwer toe, zonder iets zich aan te trekken van wat er allemaal gebeurt. Nee, dat is niet de bedoeling van deze woorden. Juist in die aanhef horen we de belijdenis doorklinken dat de Heere regeert en dat hij vanuit de hemel alles overziet. Ook het kleine leventje van deze dichter en van u, jou en mij. Deze God zat er al 1000 jaar geleden, 4000 jaar geleden, 6000 jaar geleden. En ook voordat de klokken en de tijd begon te tikken. En hij zit er nu, morgen 2019, zolang als dat deze wereld bestaat. En gelukkig is dat met de overgang van 2018 naar 2019 weer een stukje minder geworden, toch? Daar bent u toch ook al dankbaar om? Dat dit nieuwe jaar ons een stap dichter bij de eeuwigheid heeft gebracht. Daar gaat het toch naartoe, gemeente, of niet? En die God zal daar zitten, met het lam. Als Gods kerk de drempel van de eeuwigheid overstapt. Niet meer hoeft te bidden, maar gevouwen handen mag ontvouwen en mag uitstrekken tot God om in aanbidding neer te vallen voor Gods troon. En toch zou iemand direct zeggen, dominee, als u zo inzet vanmorgen, zo persoonlijk, ik tegenover u en benadrukt dat hier ook het hart van het gebedsleven klopt, dan vind ik als ik zo luister naar dit gebed, de dichter best wel afstandelijk spreken over de Heere. Hij staat laag, de Heere hoog. En dat is waar. Dat is niet alleen wat u leest, dat is ook wat de dichter beleidt. Kijkt u maar even met me mee in vers 2, wanneer hij zichzelf gaat vergelijken om zijn verhouding tegenover de Heere uit te leggen. Hij doet dat aan de hand van twee voorbeelden in vers 2. Zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren, gelijk de ogen der dienstmaagden zijn op de hand van hun vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat hij ons genadig zij. Hij maakt dus aan de hand van twee voorbeelden een vergelijking. Zoals een dienstknecht kijkt op de hand van zijn Heer en een dienstmaagd kijkt op de hand van haar vrouw, zo kijk ik op tot God. Je moet weten, gemeente, dat in het land van de Bijbel, waar Psalm 123 is gedicht, men heel sterk hiërarchisch dacht, in rangorde. Het gold niet alleen in het hele openbare publieke leven, de koning boven iedereen, dan zijn generaals en zijn adviseurs, oversten, denk ook aan de stamverbanden, stamhoofd, de hoofden over de duizenden, de hoofden over de honderden, de hoofden over de gezinnen en uiteindelijk het hoofd over een huis. Maar ook in een land waar slavernij is, waar mensen als slaven werken, en dat gold ook voor de samenleving van het Oude Testament, ook binnen die slaven had je een rangorde. Je ziet er bijvoorbeeld terugkomen, jongelui, de geschiedenis van Abraham en Sarah, die op enig moment, omdat ze te vergeefs, zo lijkt het tenminste, wachten op de vervulling van Gods belofte om een kindje te ontvangen uit Gods hand, met elkaar gaan overleggen. En Sarah komt dan uit zichzelf met het voorstel dat Abraham bij haar eerste dienstmaagd, de belangrijkste dienstmaagd, een kind verwekt. Sarah zal dat kind adopteren, zodat het hun kind is. De wetgeving in die tijd gaf de vrouwen voor ook alle ruimte. En aan de maatstaven van hun tijd was dat ook gewoon een hele normale zaak om op die manier te zorgen voor een erfgenaam, zodat het bedrijf en de familienaam voortgezet kon worden, al was het dan niet het biologische kind van de moeder. Maar onder Hagar, de eerste slavin in de tent van Sarah, er waren ook andere slaven en slavinnen. Genesis vermeldt dat. Dat Abraham vele dienstknechten en vele dienstmaagden had. Van twee weten we de naam, het hoofd van de mannen, Eliezer, de Damaskener, en Hagar, afkomstig uit Egypte. En om dat verschil uit te leggen tussen allerlei slaven, de belangrijkste, en de slaaf onderaan de ladder, werden ook verschillende woorden gebruikt. En de dichter vergelijkt zichzelf in Psalm 123... met een slavin die onderaan de ladder van het slavenvolk staat. En als het gaat om zo'n slavin, Dan werd er niet eens meer gesproken van een mens of van een meisje. Maar dan werd zo'n slavinnetje gerekend tot je bezit. Het stond onder je vee en onder je bezittingen. Dat had dus geen identiteit. Geen naam. Geen eer. Haar leven was totaal afhankelijk van haar meester of meesteres. Die bepaalde wie ze was en wat ze moest doen. Het enige wat de slavin moest doen was luisteren. Zo vanuit die houding kijkt deze bidder tot God. Haal je God weg, zijn meester, dan is deze slaaf er niet meer. Dan houdt zijn leven op te bestaan. Zijn identiteit, wie hij is, ontleent hij aan God. En anders is hij er niet meer. Dan begint deze psalm heel voorzichtig, gemeente, toch al een scheiding te maken. Ik zei het net tegen u aan het begin van de preek. Wat let u om vanmorgen ook te zeggen? Ik, hier in de Bethelkerk, thuis meeluisterend, hef mijn ogen op tot u die in de hemel zit. Ik zeg er vanmorgen direct bij, dat mag. Dan nodig deze psalm u toe uit. En in die nodiging horen we ook de stem van de Heere klinken, jongelui, die niets liever wil dan dat jij je ogen opslaat aan het begin van 2019 tot God. Maar ik zeg er ook in alle eerlijkheid wel bij. Dat betekent dat je alles verliest. Jouw reputatie, jouw eer, jouw roem, jouw positie. En vanaf dat moment wordt je leven geregeerd door God. Er is nog iets wat opvalt, gemeent. Dan maken we de stap naar het tweede punt. Namelijk dat hoe groot die afstand tussen over de Heere aan de ene kant, zijn naam valt nog niet, maar het wordt al wel duidelijk waar hij woont, hoog in de hemelen. Tegenover de dichter die zich in de maatschappelijke ladder zo laag mogelijk plaatst. De laagste plaats die maar denkbaar is voor iemand die een mens heet te zijn. Dienstmaagd, slavinnetje, geen naam, geen reputatie. Een grotere afstand is als het ware niet denkbaar. Dat deze grote onmetelijke afstand tussen een hoge God en een klein slavinnetje. Met één oogopslag wordt overbrugd. Eén oogopslag. Zou dat ook niet de reden zijn, gemeente, waarom Psalm 123 zo direct met de deur in huis valt? Ik hef mijn ogen op tot u. Om dat vanmorgen ook aan ons mee te geven aan het begin van het nieuwe jaar. Er is geen mens op deze wereld en ook niet in het midden van deze gemeente. Die voor zijn eigen waarneming zo ver bij God vandaan is afgedwaald. Er is onder ons geen zondaar in te denken. Die zich voor Gods aangezicht zo klein en onwaardig weet. Of de kracht van het gebed stelt hem of haar in staat om met één oogopslag oogcontact te krijgen met God. En dan heb je nog geen woord gezegd. Maar alleen maar gesproken met je ogen. Denk toch even aan die oude lieve Christin. Het was ook echt een lieve vrouw. En je ziet het gewoon voor je. Zo ver. En toch met die ene oogopslag daar in het ziekenhuis in Rotterdam. Zo dicht bij God. Ik hef tot u die in de hemelen zit. Mijn ogen op en bid. Wat ligt er toch een heerlijke en een diepe troost gemeend in het gebed. Wat gun ik jou dat ook in 2019. Ook als jij soms geen woorden weet uit te brengen. Ook als het gaat om andere zorgen en nood. Dan alleen om de schuld en de zonde die jij meedraagt in je leven. Maar we zullen zien dat deze psalm heel het leven bedoelt. We maken een stap naar het tweede punt, gemeente. Deze man ziet ook op de hand van zijn meester. We lezen de psalm nog maar even rustig. Er staat, zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren. Gelijk de ogen der dienstmacht zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat hij ons genadig zij. In dat eerste deel van Psalm 123 merk je dat het belangrijkste woord de ogen zijn. Dat staat hier 4 keer, zo kort achter elkaar. Dat behoort dus eigenlijk tot de kern van het eerste deel van Psalm 123. Maar er tegenover staat ook de hand. 4 keer een oog, 2 keer een hand. De hand van de meester en de hand van de meesteres. Wat is dat eigenlijk, een hand van de meester? Met een slaaf. Wel, stel je maar een huis voor, jongelui, waar een meester woont samen met zijn gezin en verdekt op de achtergrond bewegen zich de slaven, zo onopvallend mogelijk. Gaat de meester met zijn gezin aan tafel zitten, dan wordt er van hen verwacht dat die tafel al klaar staat voordat de meester er is. En als de deur open gaat en de meester komt met zijn vrouw en kinderen als hij die heeft binnen, dan trekken de slaven zich direct terug. Ze moeten uit de ogen van de meester blijven op zo'n manier dat ze niet storend aanwezig zijn. En tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij de meester aanwezig zijn, dat wanneer hij maar even knipt met zijn vingers of wenkt met zijn hand, zo'n slaaf meteen een stap naar voren doet en zich beschikbaar, dienstbaar opstelt om te luisteren naar de bevelen en de opdrachten van die meester. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, heel die dag heeft die slaaf maar 1 ding voor ogen. En dat is de hand van die meester. Dat bepaalt letterlijk en figuurlijk zijn leven. 1 hand bewegen. Die slaaf weet waar hij aan toe is. Die meester hoeft geen woord tot die slaaf te zeggen. Want in de meeste gevallen keurde zo'n meester zo'n slaaf ook geen woord waardig. Hij deed net of ze er niet zijn. En toch toont hij zijn macht door te leven als een koning, terwijl hij daar zelf niets voor hoeft te doen. Dat doet een ander. Het is een hand die beveelt zonder te spreken. Het is een hand die regeert zonder een opdracht te geven. En het kan ook een hand zijn, een harde hand, die slaat, vernedert, pijn doet en met 1 hand omdraait. Beschikt over leven of dood. Want wat is een slaaf? Het is maar bezit. Deugt hij niet meer? Staan zijn ogen je niet meer aan? Zint hij je niet meer? Ruim hem op. Kijk maar even naar mijn andere kinderen. Dan ruim hem op. Zo'n hand wordt dus gevreesd. Stap zo'n meester met de verkeerde been uit zijn bed. Dan kun je het ergste vrezen als die hand gaat. Laat je een bord vallen in de keuken. Wees bang voor die hand. Doe je werk in de ogen van een meester niet goed, terwijl alles vlekkeloos verloopt. Het kan dat wel eens je laatste dag zijn geweest, als die hand gaat spreken. En u kan tot gemeente, en let u even op hier in Psalm 123, want hier ligt wel het hart. U kan tot dat beeld van meester en slaaf. Hier ontmoeten we een slaaf die kijkt naar de hand van een meester. Niet om te luisteren, maar om te vragen. En dat is in deze wereld ondenkbaar. Een slaaf, en zeker zo'n slavinnetje, heeft niet eens het recht om iets te vragen aan een meester of een meesteres. Ook al krijgt hij 3 dagen geen eten, hij moet het niet wagen om eten te gaan vragen. Hij is niets. Hij wordt niets. En hij blijft niets. Maar hier ontmoeten we niet een slaaf die veel, mag ik het even heel letterlijk zeggen, gewoon algemeen Nederlands, die veel lef en die veel durf heeft. Hier ontmoeten we een meester die zich opstelt als een slaaf. En zich beschikbaar stelt en dienstbaar wil zijn. Wanneer die slaaf opkijkt naar hem. En met zijn ogen vragend, zonder woorden, zich toevertrouwt aan de handen van deze meester. Het heeft mij diep ontroerd, gemeente. Dat in Psalm 123 God zich aan de hand van het voorbeeld van een meester en een slaaf. Niet alleen vergelijkt met een meester, dat zouden wij verwachten. In de hemel zit koning der koningen. Niemand staat boven hem. Alles buigt voor hem. Voor zijn troon en hier beneden. Maar dat in de omgang in de binnenkamer, in het gebed, deze grote koning ons tegemoet komt in het gewaad van het woord. En daarin de gestalte aanneemt van één die dient. Een slaaf voor slaven. Deze Godgemeente staat ook in 2019 beschikbaar. Allereerst voor zijn volk en kinderen. En wat hebben we toch een heerlijke meester, of niet? Geen meester die met een harde hand regeert. Geen meester die met een harde hand onbewogen slaat. Als hij slaat, dan kastijdt hij uit liefde. Het is een meester wiens hand doorboord is. En in de littekenen van het kruis zonder woorden bewijst dat hij zijn leven dienend als een slaaf gaf voor een ander. Maar deze meester, gemeente, staat ook beschikbaar voor een ieder die hem nog niet kent als zijn of haar meester. Deze meester staat met eerbied gesproken klaar, ook in 2019. Niet verborgen als een slaaf opgesteld in een hoek zo half achter het gordijn, zodat zijn meester hem niet ziet. Maar deze meester stelt zich heel concreet en ook heel persoonlijk op in het middelpunt van uw leven, in de prediking van het evangelie, in de verkondiging van het woord, op het moment als jij je bijbeltje thuis openslaat of met een dagopening op school de Bijbel opengaat, dan is hij daar, ongevraagd, maar wel als een die wil dienen, die met één oogopslag beschikbaar is en die gebeden zonder woorden verstaat, omdat hij door die ogen blikt in de ziel van u en van jou. En weet wat jij of wat u daarin van nodig heeft. Zo zijn onze ogen op de Heere. Onze God. Let u erop dat dat er nadrukkelijk eruit staat. Laten we die psalmen maar even lezen. Het slot van vers 2. Alzo zijn onze ogen op de Heere. Onze God. Onze ogen zijn geslagen op hem die zegt: ik ben erbij. Hoe bent u erbij? Als Onze God, als een die alleen maar het contact wil zoeken, die relaties wil leggen en daarin zich wil laten kennen, als een die dient. Het kan toch niet zo zijn, gemeente, dat je zo luistert naar Psalm 123. Vanuit je kerkbankje op dit moment nog niet in stilte je ogen hebt opgeslagen naar boven. Dat je de psalm van vanmorgen voor kennisgeving aanneemt. Dat jij zit te luisteren met je oren, terwijl je met je ogen al lang afgedwaald bent. Misschien wel heel letterlijk in het kerkgebouw. Daar leent op dit moment ook de inrichting voor dit kerkgebouw zich toe, zeker op de galerijen. Misschien ook door de indrukken van de achterliggende nacht, door de verwachting die je hebt van deze nieuwjaarsdag. En dat je zo voorbij kijkt aan God, die vanmorgen oogcontact zoekt, gespannen staat te kijken als een die dient. Of er hier in de Bethelkerk iemand is die zijn ogen opslaat tot hem. Wat mag je nou vragen? Derde punt van de preek. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in Psalm 123 het gebed. Dat valt me altijd op in deze psalmgemeente. Dat pas aan het slot van dit gebed staat waarvoor wordt gebeden. Deze bidder wil als het ware zeggen: kijk eens tot wie ik mag bidden. Dat is in mijn ogen veel belangrijker dan wat ik mag bidden. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig. Want wij zijn de verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, de spot der weelderigen, de verachting der hoogvaardigen. Laten we maar even insteken, gemeente, bij het slot. Deze man heeft dus last van een aantal mensen om hem heen. Of deze vrouw, hoogvaardige en weelderig. De woorden die hier gebruikt worden, daarmee worden mensen getypeerd die in hun hoogmoed neerkijken op een ander. En die dat niet alleen met hun ogen laten merken, dat zij boven die ander willen staan. En wat is dat snel gelukt trouwens bij een slavinnetje die beneden aan de sport van de ladder in het maatschappelijke leven staat. Onder haar is niets meer. Zij behoort echt als het ware tot restpost, ook in het bezit van deze meester. En dan is er ook heel weinig voor nodig om op dit slavinnetje te kijken en haar voor niets te achten. Maar dat niet alleen, het zijn ook mensen, spotters en wilder en hoogmoedigen, die met hun ellebogen zich proberen omhoog te werken door het leven en ten liefste ten koste van de zwakkeren, de minderen in hun omgeving, zichzelf willen verrijken. Dan laten we allereerst deze woorden maar gewoon even heel letterlijk nemen, gemeente. Maar even heel letterlijk. Zo mogen Gods woord in de eerste plaats ook lezen. Misschien heb jij ook last van mensen of van leeftijdgenoten die op je neerkijken. Die je naar achteren drukken, soms heel letterlijk of figuurlijk met hun elleboog. Waardoor jij in je vriendengroep of in de klas alleen komt te staan. En waarom het voor jou, terwijl iedereen om je heen vrolijk is, in de overgang van 2018 naar 2019, niet vrolijk is. Dat je bang bent, zometeen is de vakantie voorbij, begint de school weer, en dan zie ik ze weer. Het trof mij, gemeente, als je hier wat langer rondloopt, hier in Sliedrecht, hoeveel kinderen, jongeren en jongvolwassenen, mag ik dat woord gewoon eens gebruiken, met een pestverleden belast zijn. Ik heb geen idee waar dat aan ligt. Wat de oorzaak daarvan is. Veel van de verhalen gaan terug naar de Calvijnschool. Ik zeg dat niet om die school weg te zetten. Er wordt op de school ook heel veel ingezet om dat te voorkomen. Maar er is ook heel veel gebeurd. Buiten en op het schoolplein. En wat kun je dan alleen voelen staan in het leven? Niemand die je ziet. Ik kijk nog eens naar Psalm 123. De Heere zegt vanmorgen, maar ik ben er wel. En ik wil oogcontact. Jij voelt je vernederd, achtergesteld. Anderen hebben duidelijk laten merken dat je er niet mag zijn. Maar God in de hemel ziet je vanmorgen wel zitten. En hij zegt dat ook in alle eenvoud. Sla je ogen nou eens op. Naar boven. En vraag nou eens aan mij om bewaring. Zijn daarmee alle problemen direct opgelost? Soms wel. Vaak niet. Maar zou God dan in de weg van zijn leiding geen mensen om jou heen plaatsen? Die jou in 2019 kunnen gaan beschermen? En is dit moment in de preek misschien niet dan voor jou een aanleiding? Om ook eens bij die mensen die om je heen staan, te beginnen bij je ouders of anders iemand anders, aan te kloppen. En te vragen om hulp. Er is nog iets wat doorklinkt in deze woorden, gemeente, en dan trek ik de psalm ook even wat dichter naar het hart van de bidder zelf. Het heeft niet alleen te maken met de dingen die gebeuren tussen mensen onderling. Maar als ik goed luister naar deze beden van psalm 123, dan bidt hij zonder het woord te benoemen om bewaring. Hij is niet opgewassen tegen het geweld van de hoogmoedigen, tegen het laatdunkend gedrag van de spotter. Je zou dan, als je probeert te verplaatsen in het gebed van psalm 123, verwachten dat de inzet van die bede is: bewaar mij, o God, bewaar mij, want wij zijn de verachting veel te zat. Maar dat deze dichter in plaats van het woord bewaring genade gebruikt. Wees mij genadig, o Heer, wees mij genadig. Heeft dat te maken met schuld en zonde? Ja. Al is deze dichter daar niet zelf verantwoordelijk voor wat hem wordt aangedaan. Maar hij weet in de binnenkamer zijn plaats voor God. Dat het niet vanzelfsprekend is. Dat deze grote verheven koning der koningen tot hem komt in de binnenkamer in de gestalte van een slaaf. En met dat ik dat zeg, gemeente, dan denkt u met mij toch aan die gestalte van die slaaf met dat laatste avondmaal. Die opstond, zijn kleed, zijn waardigheid, zijn hoogheid aflegde, zich omgorde als een slaaf, door de knieën ging en de voeten ging wassen van hen die zo meteen met diezelfde voeten het hazenpad kiezen. Om zijn meester alleen te laten staan, omringd door spotters en hoovaardigen. Deze bidder bidt om bewaring, maar weet dat dat genade is. Als God helpt, beschermt, zorgt en bewaart. Daarmee zet hij de toon, gemeente, ook voor 2019. We staan aan het begin van een nieuw jaar. We hebben het elkaar misschien in deze vroege morgen al toegewenst. Van harte God zegen, veel heil en zegen voor het komende jaar. Maar het blijft bij ons bij een wens. Maar hier in deze bede klinkt het gebed tot God die regeert. In het besef, het is genade als God gaat bewaren. Het is genade als God gaat zorgen. Het is genade als de Heere de leiding neemt in het leven. Het is genade als Hij ons door 2019 loodst. Het is genade als we in de moeilijke momenten waarin wij het moeten uitstinken voor Gods aangezicht. Wij zijn het zat, veel te zat. De spot, het venijn, de pijn die het leven soms op kan roepen, ook in een jong hart. Dat God zegt, maar ik ben daarbij. En ik dien door te troosten, door te beschermen, door te spreken. Of door er te zijn, zonder dat ik iets zeg. Maar waardoor je wel kunt schuilen bij mij. Het woordje genade heeft dus vanmorgen twee kanten. Dat is allereerst het gebed van een slavinnetje. Dat ondanks dat ze spreekt tot een meester die zich voor haar opstelt als een slaaf. In haar gebed tot die slaaf. De meester blijft erkennen. Het is ook een gebed van een slavinnetje. Wat in één keer alles openlegt. Voor mensen zoals u en ik. Om ons te voegen in dit gebed. In het besef, als dit gebeden mag worden uit genade. Dan wil deze meester ook genadig zijn. Voor iemand die vanmorgen voor het eerst in zijn leven zijn ogen opslaat naar boven. En misschien wel moet beginnen met het woord gena, o God. Gena, hoor hoe een boeteling pleit. Maar ook de verzekering dan mag meekrijgen voor het jaar 2019. Zie, ik ben met jou tot aan het uiterste einde en de laatste dagen van deze wereld. Amen.